Nou, ik kan verzekeren dat het een goed woord is vanmiddag. Niet omdat het mijn woord is, maar het is het woord van God. En dat is goed. En alle kijkers ook, van harte welkom. Stel u alsjeblieft open, ik geloof dat God u wil bemoedigen. En ik bid u toe en ik hoop dat de kracht, het leven, genezing, de hoop die in het woord is, dat het ook u zal bereiken thuis. En zijn uitwerking niet zal missen, dat wat God voor u heeft bereid. En voor wie een Bijbel mee heeft, mag u met mij openen 1 Koningen 19, vers 19. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 19. En daarboven staat de roeping van Elisa. Nadat hij vandaar gegaan was, trof hij Elisa aan, de zoon van Safat, bezig te ploegen met 12 span voor zich, terwijl hij zelf bij het 12e was. Toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem zijn mantel toe. Daarop verliet hij, Elisa, de runderen, snelde Elia achterna en zeide, laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen. Dan wil ik u volgen. En hij zeide tot hem, ga heen, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Toen keerde hij van achter hem terug, nam het span runderen, slachtte het en kookte ze op het ploeghout van de runderen. Het vlees gaf hij aan het volk en zij aten. Daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem. Nou, we lezen hier over de roeping van Elisa. En Elisa was de zoon van een Safat. Hij was een boer. En naar alle waarschijnlijkheid had hij de leiding over 11 andere ploegers die bezig waren om het land klaar te maken. En als we bedenken dat dit allemaal eigendom was van zijn vader, dan komt hij waarschijnlijk uit een rijke familie. En op een gegeven moment loopt Elia langs. En Elia die werpt zijn mantel naar hem toe. En in die tijd bestond er een sterke relatie tussen de mens en de kleding die hij aan had. Dat werd een deel van zijn persoonlijkheid en van zijn werk, van zijn ambt. En Elia was een profeet. En eigenlijk wierp hij als het ware het ambt, de roeping, wat op zijn leven was, dat wierp hij ook hem toe. En was aan Elisa om te kijken wat hij daarmee zou doen, om te volgen al dan niet. En Elisa pakt het aan, hij neemt het aan. En wat interessant is om te zien, is dat hij brengt een offer aan God. En hij was gewend om te ploegen. En het hout wat hij daarvoor gebruikte, dat gebruikte hij nu om een offer te brengen aan God. Alsof hij daarmee zijn oude leven afsloot, achter zich liet. Hij verbrandde het, er was geen weg meer terug. Hij omarmde de roeping van God op zijn leven, die via Elia tot hem kwam. En hij dient ongeveer 10 jaar onder Elia, trekt hij samen op. En dan komt het moment daar dat Elia opgenomen gaat worden. En het is een merkwaardig verhaal. Ze zijn in Gilgal. En vervolgens zegt Elia tegen Elisa van, blijf maar hier, ik trek verder. En Elisa denkt, nee, waar u gaat, daar ga ik ook. En ze gingen samen naar Bethel. En ondertussen, toen ze daar aankwamen, kwam er een groep profeten naar Elisa toe. En die zei van, weet je dat je Heer wordt opgenomen? En hij zegt, sst, ik weet het. Vervolgens zegt Elia weer tegen Elisa, ik trek op naar Jericho, blijf jij maar hier. Hij zegt, nee, waar u gaat, daar ga ik ook. En weer komt er een groep profeten naar Elisa en zegt van, weet je dat de Heer van je opgenomen wordt? En hij zegt, sst, het is goed, ik weet het. Vervolgens trekt hij naar de Jordaan en hij zegt weer, blijf maar hier. Ik ga alleen verder. En Elisa zegt, nee, waar u gaat, daar ga ik ook. En ze komen bij de Jordaan aan. En Elia staat daar, hij pakt zijn mantel. Hij slaat op het water en de Jordaan splijt. En Elisa is nog steeds bij hem, die maakt de oversteek. En vervolgens vraagt Elia aan Elisa, wat wil je dat ik je geef? Wat wil je ontvangen? En hij zegt, een dubbel deel van de geest. En Elia denkt even na, hij zegt, dat is een moeilijk ding wat je vraagt. Maar als je ziet hoe ik word opgenomen, dan mag je weten dat je het ontvangen hebt. En vervolgens komen de vurige paarden en wagens uit de hemel komen naar beneden. Ze nemen Elia op en zijn mantel valt naar beneden. En hij pakt zijn mantel en hij gaat terug naar de Jordaan. Hij slaat op het water en hij roept, waar is de God van Elia? En hij slaat nog een keer op het water en het water splijt. En daar begint eigenlijk de bediening van Elia. En vandaag gaan we kijken, wie is die God van Elisa? Welke karaktertrekken, eigenschappen horen er bij deze God, van deze bijzondere profeet? We hebben Elisa vooral leren kennen als een grote profeet, als een wonderdoener, als een meester van profetengilden, in die tijd een soort profetenscholen, en als een soort meester, en als een soort leraar, en die trainde dat soort mensen. Dat was hij ook. Maar hij was ook dé religieuze man van Israël uit die tijd, van ongeveer de tweede helft van de negende eeuw voor Christus. Was hij dé religieuze man. En voor het eerst een verhaal mag u met me opslaan als u wil. 2 Koningen hoofdstuk 6 vanaf vers 24. 2 Koningen hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 24. Daarna verzamelde Ben-Hadad, de koning van Aram, zijn gehele leger. Trok op en sloeg het beleg voor Samaria. En er ontstond een zware honger in Samaria. Want zij belegerden het zo lang dat een ezelskop 80 zilverstukken kostte en een vierde maat duivenmest 5 zilverstukken. Toen de koning eens over de muur voorbij ging, riep een vrouw tot hem om hulp. Help toch, mijn heer de koning. Maar hij zeide, indien de heere u niet helpt, van waar moet ik u dan hulp halen? Van de dorsvloer of van de perskuip? Verder vroeg de koning haar, wat hebt gij? Zij antwoordde, deze vrouw heeft tot mij gezegd, geef uw zoon, dat wij hem vandaag eten. Dan zullen wij mijn zoon morgen eten. We hebben dus mijn zoon gekookt en hem opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tot haar zeide, geef nu uw zoon dat wij hem eten, had zij haar zoon verborgen. Zodra nu de koning de woorden van de vrouw hoorde, scheurde hij zijn klederen en, terwijl hij op de muur voorbij ging, zag het volk dat hij zowaar daaronder een rouwgewaad op het blote lichaam droeg. En hij zeide, zo moge God mij doen, ja nog erger, indien het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, heden op hem blijft staan. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. En er stond een man voor zich uit. En voordat die bode bij Elisa was gekomen, had deze tot de oudsten gezegd, hebt gij wel gezien dat deze moordenaarszoon iemand gezonden heeft om mij te onthoofden? Ziet, zodra de bode komt, moet gij de deur sluiten en hem bij de deur terugdringen. Is niet het geluid van de voetstappen van zijn heer achter hem? Terwijl hij nog met hen sprak, zie, daar kwam de bode op hem af. En de koning zeide, zie, welk een onheil, door de heer gezonden. Wat zou ik nog op de heer hopen? Toen zeide Elisa, hoort het woord des heren. Zo zegt de heer, morgen omtrent deze tijd zal een maat fijn meel een sikkel kosten. En 2 maten gerst een sikkel. Bij de poort van Samaria. Daarop antwoordde de hoofdman, op wiens arm de koning leunde, de man Gods, ook al zou de Heer de sluizen in de hemel maken, zou dit dan kunnen geschieden? Maar Elisa zeide, zie, gij zult het met eigen ogen aanschouwen, doch daarvan niet eten. Nou, we lezen hier over koning Ben-Hadad uit Aram. En hij trok op tegen Samaria, dat is de hoofdstad van het Rijk Israël. En hij belegerde, ze omsingelde het. En daarmee sloot ze eigenlijk alle toevoer van eten en voeding werd afgesloten. En was een kwestie van uithongeren. En de situatie wordt zo heftig, dat met dat het eten op is, mensen trek hebben, dat zelfs 2 vrouwen eraan denken om hun eigen kind op te eten. Zo groot de crisis. Een ezelskop kostte 80 zilverstukken. De economie was op zijn kop. Er was weinig reden voor hoop. Dus toen Elisa zei, morgen om deze tijd zal de economie hersteld zijn. Was het heel vreemd hoe de adjudant reageerde als je zo'n groot verschil in perspectief wordt verteld dat dat verandert? Ik denk het niet. En in zijn oog was het onmogelijk. Al zou God de sluizen van de hemel openmaken, zou het dan nog kunnen? Dus de situatie was hopeloos op dat moment. Nou, in die nacht waren de vier Melaatse mensen en zij waren buiten de poort. En zij dachten, we kunnen naar binnen gaan, maar dan sterven we van de honger. Laten we naar het kamp van de vijand gaan en dan, of ze doden ons, dan sterven we ook. Of er is daar misschien wel te eten van ons. En ze gingen daar naartoe. En toen ze bij dat kamp aankwamen, toen merkte ze dat het stil was en leeg. En er waren geen mensen. En ze gingen één tent binnen en ze haalden van alles eruit. Goud en munt en zilveren dingen en eten en drinken. En in de andere tent was ook niemand. En vervolgens dachten ze, dit is niet goed dat we dit voor ons houden. Dit moeten we delen. En het bleek dat het leger was gevlucht. Er was veel lawaai in de nacht hadden ze gehoord, waardoor ze dachten dat de andere legers op hen afkwamen. Ze waren gevlucht. En de Melaatse gingen terug naar, ja, naar het paleis van de koning en zij melden de vondst. En de koning dacht, nee, dit is een hinderlaag. Dit kan nooit waar zijn. Maar de Melaatse drongen aan en hij dacht, oké, is goed, we sturen twee wagens met paarden. En laat maar zien. En ze namen het mee en ze brachten van de schatten terug. En toen was duidelijk dat inderdaad het kamp was verlaten. En we lezen verder vanaf dat stuk. En dat is vanaf vers, hoofdstuk 7, vers 16. Toen ging het volk naar buiten en zij plunderden de legerplaatsen Arameërs. En een maat fijn meel kostte een sikkel en twee maten gerst een sikkel, volgens het woord des Heren. En de koning had de hoofdman, op wiens arm hij leunde, aangesteld over de poort. Maar het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf, zoals de man Gods gesproken had, juist toen de koning tot hem gekomen was. Aldus is het geschied. Zoals de man Gods tot de koning gesproken had. Twee maten gerst zullen morgen om deze tijd een sikkel kosten. En een maat fijn meel een sikkel bij de poort van Samaria. En de hoofdman had toen de man Gods geantwoord. Ook al zou de Heere sluis in de hemel maken. Zou dan zoiets kunnen geschieden? Maar hij heeft gezegd. Zie, gij zult het met eigen ogen aanschouwen. Doch daarvan niet eten. Aldus is hem geschied. Het volk vertrad hem in de poort. Zodat hij stierf. God keerde de hele situatie om in 24 uur. Van hopeloos en wanhoop naar hoop. En hier zien we de eerste karakter en eigenschap van God. Hij is de God van het onmogelijke. En toen ik dit verhaal zelf las, toen moest ik echt denken aan de situatie waar wij in zitten. Hoe corona alles bepaalt, hoe corona alles lam legt. Hoe corona de hele economie op zijn kop zet. Zouden wij het kunnen geloven als God nu zou zeggen, morgen rond deze tijd, mondkapjes zijn niet meer nodig. 1,5 meter afstand is niet meer nodig. Je mag in grote groepen bij elkaar komen. We gaan terug naar het oude normaal. Ik heb geen woord gehad van God hierover, dus ik zeg niet dat het zo is. Maar zouden we dat kunnen geloven? Het kan. Maar God is alles mogelijk. Zo hopeloos als de situatie daar is en zoals het nu is. Daar liet God zien. Hij kan het omdraaien. Hij kan het omkeren. Hij is de God van het onmogelijke. Een ander verhaal lezen we in 2 Koningen 5. Dat is een bijzonder verhaal van mij, want mijn eerste preek startte daarmee. Dat gaat over het leven van Naaman. En Naaman was een legeroverste, ook van de koning van Aram. En hij leed in een vreselijke huidziekte. En op een van hun plundertochten hadden ze een Joods meisje meegenomen. En zij diende zijn vrouw. En zij zag hoe Naaman leed daaraan. En zij zei, laat hem eens naar de profeet in Samaria gaan. En de vrouw zei tegen Naaman, en hij ging naar zijn koning, naar zijn heer. En hij zei, het is goed, ga maar. En hij ging op weg met zijn hele hebben en zijn houden, kamelen, met cadeaus en van alles en nog wat. En hij ging naar de koning. En hij vroeg de koning om hem beter te maken. Maar hij moest naar de profeet. Hij ging naar de koning. En de koning denkt, ik kan niemand beter maken, wat vraag je me nu? Zoekt de koning van Aram oorlog met mij? Zoekt hij ruzie met mij? Dat hij dit vraagt. Dat hij een reden heeft om in oorlog te gaan. En Elisa hoort dat de koning stress heeft. En hij zegt, stuur die man naar mij. En uit dit verhaal kan je heel veel halen, maar één mooi detail is, Naaman gaat daar naartoe. En hij weet wel, hij heeft wel bedacht hoe God door Elisa heen hem zal genezen. Hij meende wel te werken hoe God dat ging doen. Dat hij over zijn huid zou aaien en de profeet zou komen. En dan zou hij erover aaien en nou dan zou hij genezen. Maar Elisa ging zelf helemaal niet naar buiten. Hij stuurde zijn knecht Gehazi. Hij zegt, zeg maar tegen Naaman dat hij zich 7 keer moet onderdompelen in de Jordaan. Als hij dat doet, is hij gezond. Makkelijker dan dat wordt het niet. Maar hij denkt, dit kan niet waar zijn. De vieze Jordaan, moet ik daarin 7 keer onderdompelen? Zijn de rivieren, de Parpar en de andere rivieren bij ons, zijn die niet veel schoner? Belachelijk. Ik ga terug. En gelukkig deze man wijst zijn knechten mee. En zeiden van, goh, wordt er nou zoiets moeilijks aan je gevraagd? Nou, eigenlijk niet. En vervolgens hield hij zich aan wat werd gezegd. Hij ging naar de Jordaan. Hij dompelde zich 7 keer onder. En hij werd gezond. En hier genas God iemand die aan een verschrikkelijke huidziekte leed. En wat ik extra bijzonder vind, is dat deze man was geen Jood. Hij hoorde niet bij het verbondsvolk van God. Maar God hield van hem. En hij zag naar hem om. En hij genas ook hem. En ik geloof dat genezing ook voor ons is. Eerst voor Gods volk, maar ook nu voor ons. Voor de heidenen. Een geweldige aanraking van God in het leven van deze man. En hier zien we de tweede eigenschap van God. Hij is de God van het onmogelijke. Maar hij is ook de God van genezing. De God van wonderen. Ik heb een verhaal wat ik met u wil delen. En ik heb het al eens eerder gedeeld, denk ik. Maar dat sluit heel mooi aan bij de eerste 2 punten. Van wat in God mogen terugzien. Jaren geleden ben ik naar Afrika gegaan, naar Tanzania, met een evangelisatiecampagne van David de Vos. En wij ondersteunden de campagne met hand- en spandiensten. We gingen mensen uitnodigen op de pleinen daar. En kregen flyers en dat was bijzonder. Er was een man die vertaalde met iemand van mijn groep, ergens verderop. En ik kende 2, 3 woorden in het Swahili, was het volgens mij. En dat riep ik naar de mensen, ik deelde dingen uit. Maar het liep niet lekker met die vertaler en die persoon uit mijn groep. Dus ik dacht, nou, kom er met mij mee en dan kunnen we wat verder gaan. En het voelde echt een beetje als een tijd van handelingen. De mensen in Afrika zijn over het algemeen spiritueler, meer open voor de geestelijke wereld. En ik vertelde iets aan één iemand op straat en ondertussen kwam een hele groep. En het was echt een moment om te vertellen van wie God was. En om ze uit te gaan, om vooral te komen naar de campagne. En vervolgens gingen we ook de wijk in. En we gingen huizen langs en ook soms huizen in. En toen was er 1 vrouw die zat buiten op de grond. En ze bleek moslim te zijn. En ik vertelde daarover Jezus. En toen bleek ze blind te zijn. En toen zei iemand van mijn groep, oh, maar dan kunnen we voor de bidden. Ik denk, ja, is goed. Ga je gang. Bid maar. Maar nee, maar dat dorst ze niet. Of ze wil niet, weet niet. Ik denk, nou prima, dan bid ik. Dus ik op morgen bij die vrouw en ik bid. En God opende de ogen weer van die vrouw en haar zicht kwam terug. En ze kon mij zien en ze kon zien dat ik lang was. En hierin kon ik zien hoe God, zoals ook in Markus 16 zegt, als het evangelie verkondigt, hij wil medewerken met wonderen en tekenen. En vervolgens ging we verder en ik was natuurlijk blij en ik, ja, dat had ik gewoon niet verwacht. En vervolgens zat er ergens een vrouw op een muurtje. En het is lang geleden en herinneringen vervagen en ik weet nog, het bleek dat ze niet kon lopen. Maar goed, ik had het eerst een wonder meegemaakt. Ik denk, ik moet zeker weten dat die vrouw niet kan lopen. Als ze straks loopt, dat ik weet dat God het gedaan heeft. Dus ik zei tegen die vertaler, kan ze niet lopen? Kan ze echt niet lopen? Nee, oké, is goed. Ik zeg, mogen we voor u bidden? Ik in het Engels, hij in Swahili's. En ik kon niet. Dus ik mocht bidden. En wat ik gezien heb ook in het leven van andere mensen, denk ik, dan ga je ook doen wat iemand niet kan. Dus gewoon niet lopen, we gaan bidden, we gaan geloven dat God aanraakt. En dan gaan we dat proberen te doen wat ze niet kon. Dus ik bad en volgens zei van, nou, kom, pakte de hand en de vertaler nam de hand. En ze begon stapjes te zetten. En ik bleef doorbissen in Jezus naam, loop, word gezond. En ze begon te lopen. En ik denk, oké, als zij echt niet kon lopen, en ze kan nu lopen, dan gaan we nu naar die mensen, zaten daar mensen in een groepje. En dan gaan we naar ze toe. Dan kunnen ze meteen zien wat God heeft gedaan. Dus wij er naartoe. En ik vertaal hem mee. En ik zeg van, goh, hi, ik ben Roel. Ik zeg, ken je deze vrouw? Ja, die kende ze. Als ik gewoon niet lopen, ze hebben gebeden in Jezus' naam. En kijk, ze loopt. En volgens dat hij, nou, ga meteen een stap verder. Wie zou die God willen leren kennen? En ik ervan uitgaat, die man mij goed vertaald. Er staken twee mensen een beetje zo een hand op. Ik zeg, kom, dus wij bidden. Er was nog een dame erbij van de kerk. Ik zeg, als je let op deze mensen en neem ze mee. En dit waren twee bijzondere dingen die ik mocht meemaken in Afrika. Wanneer ik ook mocht zien en ervaren in mijn eigen leven. Dat God een God is van het onmogelijke. Dat God een God is van wonderen en van genezing. We gaan naar het volgende stuk. En daar gaan we voor naar 2 Koningen 4, vers 38. 2 Koningen 4, vers 38. De dood in de pot staat daar. En toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. Terwijl de profeten voor hem gezeten waren, zei hij tot zijn knecht, zet de grootste pot op en kook moes voor de profeten. Daarop ging er een naar het veld om groenten te plukken. En hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde koolokwinten, zijn kleed vol. Toen hij teruggekomen was, sneed hij die in stukjes in de moespot. Want zij kenden ze niet. Vervolgens schepte men voor de mannen op om te eten. Maar zodra zij van de moes hadden gegeten, schreeuwden zij het uit. De dood is in de pot, man God. En zij konden het niet eten. Doch hij zeide, haal dan meel. En hij wierp in de pot en zeide, schep op voor het volk, omdat zij eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot. Nou, bij het klaarmaken van het eten was iets goed fout gegaan. Er was een soort gif in het eten gekomen. En de mensen ervoerden dat ze doodziek werden, dat ze zouden sterven daaraan. En Elia zei, haal meel, gooi het erin en het eten was goed. En meel is een bestanddeel van brood. En Jezus is het brood des levens. En zoals het meel door de kracht van God uiteraard het eten goed maakte, wil Jezus het gif van de zonde uit ons leven weghalen. De zonde die ons geestelijk dood heeft gemaakt. Daarvoor is Jezus gekomen om dat op te lossen. Dat we weer geestelijk mogen leven. En alle schade die zonde ook door ons heen kan aanrichten. Als wij het woord van God, het brood, het woord van God tot ons nemen. En daarna handelen. En de zonde minder door ons heen kan werken. Het is een antigif. En God bracht hier uitredding. Hij bracht uitredding in de levens van deze mensen die het aten. Hij wil uitredding brengen. In uw en mijn leven, als Jezus tot ons komt, dat we weer geestelijk mogen leven. Dat de dood, wat de zonde met zich meebrengt, dat dat weggenomen wordt. Maar ook dat we het leven mogen doorgeven in onze omgeving. Het volgende stuk komt meteen daarna. En toen ik dat las, kon ik me eigenlijk niet herinneren dat ik dat ooit eerder had gelezen. Maar het gaat over de spijziging van de 100. En dat is hetzelfde hoofdstuk en dan meteen vers 42. Dus 2 Koningen 4 vers 42. Er was een man gekomen uit Baal Salisa. Deze bracht de man Gods in zijn tas brood van de eerstelingen. 20 gerstebroden en vers koren. En hij zeide, geef het aan het volk, opdat zij eten. Maar zijn dienaar zeide, hoe kan ik dit aan 100 man voorzetten? En hij zeide, geef het aan het volk, omdat zij eten. Want zo zegt de Heere, mens zal eten en overhouden. Daarom zette hij het hun voor en zij aten en hielden over naar het woord des Heren. De broodvermenigvuldiging. Ja, dit kennen we vooral uit het leven van Jezus. De wonderbare spijziging waar hij een grote schade voor ziet. En hij zit bijna hetzelfde in iets kleinere groep. Maar bij lange na was er niet genoeg eten. En hij zegt geef het. En God voorziet. En God voorziet niet precies tot het randje. Maar ze hielden over. En als we voor God arbeiden, als we ons vertrouwen op hem stellen, mogen we geloven dat God altijd zal voorzien in dat wat we nodig hebben. En als hij zegt in Matthäus 6, vers 33, en nu ben ik het natuurlijk even kwijt, maar dat we eerst zijn koninkrijk moeten zoeken. En zijn gerechtigheid. En al het andere zal ons bovendien geschonken worden. Dat woordje al, dat slaat op het stuk daarvoor. Dat stukje al wordt niet alles maar mee bedoeld. Het gaat over kleding, het gaat over eten, de primaire levensbehoeften, dingen die we echt nodig hebben in het leven. Daar belooft Jezus onszelf, als wij ons vertrouwen stellen op hem, zijn koninkrijk eerst zoeken en zijn gerechtigheid, dan zal hij in die andere dingen voorzien. En dat zien we hier ook terug. God is de God van het onmogelijke. Hij is de God van genezing. Hij is de God van uitredding. Maar hij is ook de God van voorziening. In het begin van hoofdstuk 4 is een ander verhaal van Elisa. En dat verhaal gaat over Elisa als hij naar een plaatsje Sunem gaat. Dat is een vrouw. En als Elisa daar naartoe gaat, dan nodigt die vrouw hem uit. Ze pusht hem eigenlijk van, kom bij mij eten. Kom bij mij. En steeds als hij komt in dat plaatsje dan, is hij welkom bij die vrouw. En zij gaat zo ver dat ze zelfs op haar huis een stuk erbij laat bouwen. Laat ze in de bed neerzetten, een tafeltje, een stoel, een lamp. Zodat hij daar ook kan overnachten. En Elisa is daar dankbaar voor. En op een dag dan roept hij de vrouw bij zich en dan zegt hij, goh, kan ik iets voor u terug doen? Moet ik een goed woord voor u doen bij de koning, bij de legeroverste? En zij antwoordt, ik woon te midden van mijn familie. Ze zegt, het is goed. En ze gaat weer weg. En Elisa denkt, er moet toch iets zijn waar we deze vrouw blij mee kunnen maken. En Gehazi zegt dan, ze heeft geen kinderen en haar man is oud. En vervolgens laat hij die vrouw terugkomen en hij zegt, volgend jaar, rond deze tijd, heeft u een zoon. En dit was zoiets groots natuurlijk van deze vrouw. Hij zegt, wow, u moet me niet misleiden, hè? Hou me niet voor de gek, ga niet dingen zeggen die niet kunnen. En hij hield het daarbij. En uiteindelijk een jaar later groeit die zoon. En als we naar de Bijbel kijken, dan zien we dat de eerste wonderen, zijn allemaal wonderen van vrouwen die, wat, zoals de Bijbel aangeeft, onvruchtbaar waren. En God maakt ze vruchtbaar. Nou, hier staat niet dat een vrouw niet vruchtbaar was. Dat staat er niet. Maar haar man was oud, ze had nog geen kinderen gehad. Maar God is een God die leven wil geven. En ze wordt zwanger, ze krijgt een zoon. En die zoon groeit op. En volgens gaat het verhaal verder dat als zijn zoon groter is geworden, dat hij een keer naar zijn vader gaat op het land. En zegt, vader, mijn hoofd. En hij heeft serieus pijn aan zijn hoofd. En zijn vader die geeft hem aan de knecht mee. Zegt, breng hem snel naar zijn moeder. En hij sterft op de schoot van zijn moeder. En de vrouw gaat meteen naar Elisa. Ze wacht niet. En ze gaat naar hem toe en Gehazi vraagt, goh, is iets aan de hand? Nee, er is niks. Ik moet naar Elisa. En vervolgens barst ze in tranen uit. En Gehazi wil haar weghalen. En hij zegt van nee, later. Ze heeft groot verdriet. En blijkbaar heeft God dit mij niet laten zien. En dat vind ik mooi. Elisa is de religieuze man van die tijd. Een van de grote profeten zoals wij het noemen van het Oude Testament. En God had het niet laten zien. Dat kan dus ook. En Elisa blijft gewoon cool. En de vrouw stort haar hart uit. En Gehazi stuurt, Elisa stuurt Gehazi mee. Maar die vrouw zegt, nee, ik wil dat jij meegaat. En hij gaat met haar mee. En uiteindelijk, hij gaat naar die kamer, hij legt haar zoon daarop. Hij bidt. Gebeurt nog niks. Hij bidt nog een keer en die jongen komt weer tot leven. En hierin zien we dat God is een God die leven wil geven. Geestelijk, maar ook gewoon het aardse leven. Dat het goed gaat met u. Als je niet zwanger kan worden, kan hij de schoot openen. En hier zien we een aspect van God. Hij is de gever van het leven. Dankjewel, Paul. Scherp. We hebben een paar verhalen bekeken van Elisa. En er zijn er nog veel meer. Ik zou bijna zeggen, lees eens op je gemak door. Het is geweldig, het is bemoedigend. En we hebben verschillende karaktereigenschappen van God daarin mogen zien. En er zijn heel veel raakvlakken met het leven van Jezus. En ik wil er een paar, ik wil ze even kort naast elkaar neerleggen. Het eerste punt waar we het over hadden was, God kan het onmogelijke doen. En we zien dat in de belegering van Samaria, ze waren omsingeld, het was een economische crisis. Het was ook een crisis dat ze door de vijand overgenomen zouden worden. De situatie was hopeloos. In het leven van Jezus zien we ook water in wijn veranderen. Kan niet. Is onmogelijk. Over water lopen zonder te goochelen. Is onmogelijk. Dus dan zien we in het leven van Jezus en in het leven van Jezus zien we dezelfde God in werking. Tweede punt. Naaman, God genas hem. Nou, we kunnen wel legio voorbeelden noemen uit de vier evangeliën, waarin Jezus de zieke geneest. Derde punt is de dood in de pot. God bracht uit de redding. En dat deed hij ook, dat deed Jezus zelf ook in het verhaal van de overspelige vrouw. En dat wil ik kort toelichten. De zonde maakt ons geestelijk dood. Daar hadden we allemaal last van. Ook deze overspelige vrouw, ook de man die met haar gemeenschap had. En die zonde heeft uitwerking in ons leven en brengt nog meer schade aan. Nou, de wet helpt ons om de zonde te leren kennen. Omdat het een wet is, weet je van, oh, ik heb niet aan de wet gehouden, dus wat ik deed, dat is niet goed, dat is zonde. En volgens die wet moest deze vrouw gedood worden, ze moest gestenigd worden. Maar Jezus brengt uit de redding. En zo brengt Jezus ons ook uit de redding. En hier was het dan aardse uit de redding, maar ook geestelijk. Redt hij ons voor ons geestelijk probleem. Het vierde punt, de voorziener. Nou, we lazen in het leven van Elisa de broodvermenigvuldiging. In het leven van Jezus, in de evangelie lezen we dat, zijn er twee wonderbare spijzigingen. Wanneer Jezus hetzelfde doet, maar op nog grotere schaal. En vijf, God is de gever van het leven. We lazen dat in het verhaal van de Sunamitische vrouw. En vorige week in de preek kwam het ook al aan bod. Jezus wekte Lazarus op uit de dood. De jongeling ten Nain maakt hij levend. Het is dezelfde God. De God van Elia is dezelfde God als de God van Elisa. Is dezelfde God als de Godmens Jezus. Dus wat Jezus, of wat God 2900 jaar geleden deed, dat deed hij 2000 jaar geleden door Jezus. En dat doet en kan hij vandaag ook nog. Hij redde toen, hij redt vandaag. Hij genas toen, hij geneest vandaag. Hij voorzag toen, hij voorziet vandaag. Hij deed toen het onmogelijke. Vandaag kan hij ook het onmogelijke doen. En straks wordt een lied gezongen. En dan wil ik u vragen om u te focussen op God en te luisteren naar de tekst. En daarnaast te denken aan iets uit uw leven waarvan u denkt, het is onmogelijk. Of, hier heb ik genezing nodig. Of, die voorziening heb ik nodig. Al die punten die daar staan, denk daarover na. En na het lied wil ik bidden en ook voor u, met uw mensen thuis. Als u wil dat er met u gebeden wordt, denk daar ook over na. Doe met ons mee, want God is niet alleen hier, hij is ook bij u. De God van Elisa. En het laatste puntje daarover, een opvallend einde van zijn leven en voor wie aantekeningen maakt, kan je lezen in 2 Koningen 13, vers 20 en 21. Toen Elisa gestorven was, werd hij in een graf gelegd. En er waren mensen die waren aan het plunderen en er was iemand dood. En ze legden zijn lijk in het graf van Elisa. En toen hij dat lijk aanraakte, kwam die persoon weer tot leven. Nog steeds was er zalving en kracht van God in het lichaam van Elisa. En ook dat zien we in Jezus terug. Hij was gestorven, maar er was opstandingskracht in hem. En hij kwam zelf tot leven, om ons leven te geven. De God van Elisa is de God van wonderen. De God van uitredding, de God van herstel, van genezing, van voorziening. Waar is de God van Elisa?
Hij is hier, hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons. Hij is hier, hij is bij ons, kom maar en vertrouw op hem. Hij is hier, hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons. Hij is hier, hij is bij ons, kom maar en vertrouw op hem. Leg je last maar neer bij de God die leven geeft. Geef je zorgen over aan Hem. Open nu je hart. voor het levend woord van God. Want Hij is liefde, Hij is liefde. Hij is hier, Hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons. Hij is hier, Hij is bij ons. Kom maar en vertrouw op Hem. Leg je last maar neer bij de God die leven geeft. Geef je zorgen over aan Hem. Open nu je hart voor het levend woord van God. Want Hij is liefde, Hij is liefde, Hij is liefde, Hij is liefde.
Halleluja. En nu wil ik u vragen, als er iets is in jouw leven waarvan je zegt, het is onmogelijk. Als iets is waarvan je zegt, ik heb genezing nodig. Je hebt uitredding nodig. Voorziening nodig. Ook mensen thuis. Dan wil ik je vragen, als je mee wilt bidden. Als uiting van dat je meebidt om te gaan staan. En mag je mij volgen in het gebed. Voel je vrij om je eigen gebed te bidden. Heer, u bent hier. U de God van Elisa. U de God van wonderen. En u die bent de God van uitredding. U die bent de gever van het leven. En de voorziener. Heer de God, ik prijs uw naam. Want u bent de God van het onmogelijke. En wij willen u eren. En u al de glorie geven. En erkennen, Heer de God, er is geen andere God buiten u om. Er is geen andere God dan u alleen. U komt toe. Alle lof, alle eer, al de aanbidding en al de glorie. En daarom, Heer, roepen wij u aan, Heer, deze middag. Omdat u hier bent in ons midden. En Vader, u ziet de situaties van de mensen thuis. U ziet de situaties van de mensen hier. En ik bid voor ieder die ziek is. Dat u aan zal raken, Vader, met uw kracht. Dat u zal komen, Vader, met het leven van uw Heilige Geest. En de lichamen aanraakt. En ik spreek tegen al de pijnen. Dat deze wijken in de naam van Jezus. Ik spreek tegen de longen. Dat deze schoon worden en gezond worden en zuiver worden in de naam van Jezus. Ik kom op tegen elke vorm van kanker. Dat deze cellen de lichamen zullen verlaten in Jezus' naam. Dat cellen vol van leven daarvoor in de plaats zullen komen. Heer, want uw hand is niet langer te kort. En uw oor is niet onmachtig. U bent de God van wonderen. Vader, raak aan. En brengt u herstel en genezing. En zo spreek ik leven uit over in ieder die staat. Wat de ziekte is, wat de pijn ook is. Dat leven van God tot je komt in Jezus' naam. Daar waar nood is, daar waar voorziening nodig is, bid ik, Heer. Als het nodig is, u kunt de sluizen openen in de hemel. En wilt u voorzien in dat wat van nodig is, Vader. En daar waar leven nodig is, Heer, en kracht, Heer, wilt u dat brengen. Dat degenen die vermoeid zijn en belast zijn, dat zij zullen ontvangen. Nieuwe moed en nieuwe kracht in de naam van Jezus. Halleluja, en daar, Vader, waar uitredding nodig is. Daar waar relaties met u niet hersteld zijn, bid ik, Vader, voor openbaring van uw Heilige Geest. Vader, laat u zelf zien, Heer, als de levende God. U die liefde bent, Heer. In Jezus' naam. En Vader, wij prijzen u. Wij stellen ons vertrouwen op u. En ik spreek leven uit en zegen over ieder hier. En over ieder die kijkt. dat Gods kracht tot je zal komen. Want God is hier en Hij is niet veranderd. In Jezus' naam alleen. Amen.